Lieve mensen, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid hier vandaag. Ik ben heel blij jullie te zien en met jullie te zijn. Want ook al ben ik onzichtbaar aanwezig, toch voelt jullie aanwezigheid voor mij heel tastbaar en heel echt. Ik zie jullie van de binnenkant. Niet de buitenkant waar jullie zelf zo vaak naar kijken, maar de binnenkant, jullie gemoedsbewegingen, jullie stemmingen, verlangens en angsten. En ik ben bij jullie om jullie tot steun te zijn. Er is een thema wat ik vandaag wil bespreken met jullie, dat diepe sporen heeft nagelaten in jullie geschiedenis. Het gaat hier om seksualiteit en de beleving daarvan tussen mannen en vrouwen. Het is geen gemakkelijk onderwerp. Het is een moeilijk en beladen thema, omdat bijna niks op dat gebied meer vanzelfsprekend is. Vanzelfsprekend zoals net in het voorbeeld naar voren kwam van een kind dat in een speeltuin spontaan doet waar het zin heeft, waar het zin in heeft, waar het heen wil gaan, waar het naartoe getrokken wordt. Al die spontane impulsen zijn een natuurlijk bestanddeel van de beleving van seksualiteit. Maar bijna alle spontaniteit is weggevloeid omdat jullie boordevol angsten en spanningen zitten op dit gebied. Ik wil daar vandaag op ingaan, maar eerst zal ik iets zeggen over wat seksualiteit betekent vanuit een wat hoger perspectief, vanuit een spiritueel perspectief gezien. Seksualiteit is een dans van energie tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Het is in oorsprong bedoeld als een totale dans, waarin alle niveaus in een mens verenigd worden met elkaar. Ik wil hier vier niveaus onderscheiden die een rol spelen in deze dans, of zouden moeten spelen. De eerste is het lichamelijke, de laag van het lichaam. Het lichaam is onschuldig. Het lichaam kent seksuele lust en opwinding. En dit is een spontaan gegeven van het lichaam. Het lichaam zoekt naar een bepaalde bevrediging van die lusten. En het is aan de mens, aan de ziel in die mens, hoe hij die stroom gaat vormgeven, gaat manifesteren. Het lichaam zelf is onschuldig. Het neemt deel aan de dans van vereniging en heeft een leiding, een leider nodig daarbij. Idealiter komt die leiding uit het hart. Is het hart de sturende factor in de ontmoeting tussen twee mensen? Naast het gebied van het lichamelijke wil ik het niveau onderscheiden van de emoties. Vorige keer zijn we uitgebreid ingegaan op emoties, waarbij we krachtige emoties zoals angst, woede en verdriet hebben aangestipt. Al deze gevoelens kunnen ook werkzaam zijn in de relatie tussen twee mensen en kunnen ook een niet-seksuele oorsprong hebben. Ze kunnen echter wel op dit gebied, op het gebied van intimiteit samen, plotseling naar buiten treden en problemen veroorzaken die zich ook op het fysieke niveau kunnen manifesteren. In daadwerkelijke symptomen in het fysieke lichaam. Het niet kunnen of niet willen aangaan van seksuele vereniging. Als daar de bron ligt van de problemen, ligt ook daar de oplossing. Het is niet juist om op lichamelijk niveau die symptomen te willen wegnemen zonder te kijken naar de emotionele oorsprong ervan. Daarmee doe je aan de emoties die eronder schuilgaan geen recht. En dat is disrespectvol ten aanzien van jezelf, maar ook ten aanzien van het lichaam. Dat zuiver signalen doorgeeft van lagen in jezelf die niet direct fysiek zijn, maar die er wel mee verbonden zijn. Naast de laag van emoties wil ik het niveau onderscheiden van het hart. Dit is de zetel van het gevoel. Vorige keer hebben we een onderscheid gemaakt tussen emoties en gevoelens. Grofweg behoren gevoelens tot het domein van de intuïtie, het zachte weten, het innerlijk voelen. Het is een fluisterstem vol wijsheid en inzicht en onderscheidt zich van emoties doordat emoties veel heftiger van aard zijn en een uiting zijn van onbegrip. Een reactie van onbegrip op iets wat er met je gebeurt. Voor meer details verwijs ik naar die vorige channeling. Het niveau van het hart kan op subtiele wijze ook een rol spelen in het niet tot stand komen van een volledige vereniging in de seksuele sfeer. In het hart kan een weerstand leven die anders van toon is dan de emotionele laag. Maar daar zit, in het hart zitten vooral oude gevoelens die je zou kunnen noemen conclusies uit vorige levens en geschiedenissen die al ouder zijn dan je huidige leven. In het hart kan er een weerstand zijn tegen lichamelijke intimiteit die je ook net zo serieus moet nemen als de emotionele blokkades, maar die van een heel andere oorsprong kan zijn. Hierbij moet ik nog iets anders toevoegen. In het hart kan zeer sterk een verlangen leven naar opgetild worden uit deze zware materiële realiteit. Er is in velen van jullie een verlangen aanwezig om deze realiteit te ontstijgen. In velen van jullie kennen in jezelf de trilling van liefde en harmonie die jullie in wezen gekend hebben in sferen waarin jullie waren voordat jullie hier op aarde incarneerden. Deze trilling, daarna gaat jullie hart als vanzelfsprekend uit. En soms kun je in vormen van meditatie die sfeer ook proeven en voelen. Vaak is het zo dat de hogere chakras hierbij zeer geactiveerd worden. Het hartchakra en de drie chakras daarboven. Op meer onnatuurlijke wijze gebeurt dit ook als je drugs slikt. Als je geestverruimende middelen tot je neemt, wordt ook die hele bovenste rits van chakra's erg opengezet en kun je extatische gevoelens ervaren die je even doen vergeten de zware aardse werkelijkheid waarin je veelal ondergedompeld bent. Deze impulsen kunnen vanuit het hart komen. Er is daar een heimwee, een verlangen aanwezig, wat op zich heel begrijpelijk is, maar wat kan leiden tot een subtiele scheiding tussen het onderste deel van het energielichaam en het bovenste deel. Er is dan, een voorkeur aanwezig voor de gevoelens van het hart en de hoger gelegen chakra's. En er is een subtiele weerstand tegen het lichaam en de energieuitwisseling die er plaats kan vinden tussen mensen in de onderste drie chakra's, dus emotioneel en ook seksueel. In het hart kunnen subtiele weerstanden leven waarvan het evenzo nodig is om daarnaar te kijken. Er kunnen hier ook religieuze dogma's een rol spelen die eventueel ook voortstammen uit vorige levens. Er kunnen levens geweest zijn waarin je een kuisheidsgelofte hebt afgelegd, waarin je zeer afstandelijk was ten opzichte van lichamelijk genot en seksualiteit. En er kunnen echo's daarvan doorgalmen in je hart, waardoor je een subtiele weerstand voelt tegen het lichamelijk bijeen zijn en ook daar soms bepaalde negatieve oordelen aan hecht. Deze oordelen berusten niet op waarheid. Nogmaals wil ik zeggen dat het lichaam zelf onschuldig is. Lust en opwinding en al die lichamelijke processen die je doen verlangen naar lichamelijk één zijn, zijn natuurlijke, gezonde processen. De verstoring die hierin optreedt, de spanningen en angsten die aanwezig zijn, komen bijna altijd voort uit de bovengelegen niveaus, waarvan ik er nu twee heb besproken. Het laatste niveau is dat van de geest, het mentale, het denken, de ratio, maar ook kunnen er spirituele overtuigingen in dit niveau aanwezig zijn, die je ervan weerhouden om echt van seksualiteit te kunnen genieten. Op het spirituele niveau kan er een bewustzijn aanwezig zijn waarin het zijn in een niet-lichamelijke realiteit, dus in hogere sferen zoals jullie dat noemen, zo zou ik het zelf niet zeggen, waarin die andere sferen zijn, kan daar zo verheerlijkt worden dat het lichamelijke onvoldoende wordt gewaardeerd. Dit is ook een karaktertrek van veel lichtwerkers. Mensen die bij uitstek zich geroepen voelen het spirituele te leven en voor te leven voor anderen. Juist in hen kan er een verzet zijn tegen het genot en het plezier wat bij seksualiteit hoort, dat deels ook voortkomt uit een bepaalde onwennigheid met dit aspect van het leven. Veel lichtwerkers zijn zo vaak in de levens die zij hier geleid hebben op aarde teruggetrokken geweest en hebben zich zo toegelegd op het geestelijke aspect dat het seksuele werd verwaarloosd. Er kan dus ook gewoon sprake zijn van een zekere onwennigheid op dit gebied, om op dit gebied werkelijk erin te duiken en tot een overgave te komen aan het pure aardse samen zijn, het plezier en het genot wat daarin ervaren kan worden. Bij spirituele mensen ontbreekt soms het pure respect voor het lichaam en haar uitdrukkingsvormen. Dit is jammer, omdat juist het je uitdrukken in de materie vanuit onze kant als het meest heilige wordt beschouwd wat je als ziel kunt doen. Om je licht, je eigen wezenlijke licht, zo ver weg van huis te zaaien en te oogsten in de materie, in de materiële werkelijkheid waarin jullie leven, is voor ons een heilig doel. Misschien heb je wel eens meegemaakt dat je bij een geboorte aanwezig bent of aan een sterfbed. Op zo'n moment gaat de ziel de dans aan met de materie of ze neemt er afscheid van. Beide momenten kun je voelen als je daar aanwezig bent, zijn omgeven met een sfeer van heiligheid. Er is een diep respect vanuit God en vanuit alle lichtrijken die er zijn voor dat wat jullie op dat moment aangaan in de geboorte en in het sterven. De dans met de materie is heilig en jullie verfoeien haar zo vaak. Seksualiteit in de ware betekenis is ook een dans van energieën waarbij je even het puur materiële ontstijgt, maar zonder het te onderdrukken, zonder alleen vanuit de hogere chakra's licht en extase te zoeken. Seksualiteit is totale eenwording. Je kunt het ook zo zien. Als twee mensen in liefde lichamelijk bijeen zijn, dan gaan alle cellen van hun lichaam een beetje sneller trillen, een beetje dansen. Je kunt het gevoel van extase of vloeibaarheid wat dan optreedt een beetje vergelijken met wat het kind voelt in de speeltuin, die enthousiast naar zijn vader of moeder toe rent. Het is los, het is vrij. Dat was ook de bedoeling van de oefening met de motorrijder. Soms kun je helemaal alleen zijn, op weg, en je heel vrij voelen en ongebonden. Ditzelfde gevoel kan opgeroepen worden in een moment van seksuele eenwording. Het is dan alsof er een poort wordt opengezet naar een energetische werkelijkheid waarin alles net wat sneller trilt, waarin je je letterlijk lichter voelt. Als het goed is, na een seksuele hereniging waarin je op alle niveaus met elkaar hebt durven delen, voel je je blij, voel je je op, voel je je vredig en vreugdevol tegelijk. Er is een stille extase. Je lichaamcellen hebben een energie geproefd van liefde en een andere wereld die je op dat moment een stukje dichterbij hebt gehaald. Je bent op dat moment even kanaal geweest voor een goddelijke liefde die graag bij jullie wil komen en die ontzettend veel respect heeft voor het seksuele en de energieën die dan samenvloeien. Het is werkelijk een goddelijke daad als zij wordt uitgevoerd met een samenvloeiing van alle vier de niveaus, wanneer er geen blokkades optreden. Dat hieruit kinderen geboren kunnen worden, is eigenlijk alleen natuurlijk. Het is het gevolg, het is een uitvloeisel van het feit dat dit een goddelijke daad is, een heilige daad, waarin niks dan goed en liefs kan worden aangetrokken. Als zoiets gebeurt terwijl een kind geconcipieerd wordt, dan komt het kind binnen via een glijbaan, een kanaal van liefde en licht uit de hemel. En het is de mooiste ontvangst die je als mens kunt krijgen hier op aarde. Daarom vragen wij jullie altijd: ga respectvol om met de seksualiteit in jezelf. Ook als het moeilijk gaat, ook als er problemen zijn, angsten of spanningen, veroordeel niet de seksualiteit zelf. Zij is een mooi gegeven. Ik wil nu ingaan op de problemen die er zijn op dit gebied. En jullie ook iets schetsen van de geschiedenis die daaraan is voorafgegaan. Er is veel gebeurd op het gebied van seksualiteit. In de seksualiteit ligt potentieel heel veel licht. En juist daarom ligt er ook de potentie voor heel veel donker. Er is heel veel machtsstrijd geweest in de geschiedenis waar ik over wil spreken. En die heeft haar uitingsvorm gekend in een seksuele strijd tussen mannen en vrouwen. Het is niet altijd zo geweest dat vrouwen de rol vervulden van de onderdrukte sekse, van het slachtoffer. Er zijn ook tijden geweest waarin de vrouw een veel machtiger rol speelde, zowel cultureel als privé. En daar ook mannelijke energie heeft onderdrukt op een wijze die wreed en sadistisch kon zijn. Dit is een tijd geweest die voorafgaat aan jullie geschiedschrijving, aan jullie schriftelijke geschiedschrijving. Er zijn maternalistische samenlevingsvormen geweest waarin de vrouw haar energie op verkeerde wijze uitdrukte. Met verkeerd bedoel ik hier met weinig respect voor de levensstroom en de creativiteit die in elk mens aanwezig is. Er is een tijd geweest waarin vrouwen macht hadden over mannen. Op een bepaalde manier is een vrouw in staat, via de energie van emotie en gevoel die bij haar nadrukkelijker aanwezig zijn dan bij de man, om via die energie een bepaalde sturende invloed uit te oefenen die je manipulatief zou kunnen noemen. We vinden het belangrijk dit te benadrukken, omdat jullie soms een eenzijdig beeld hebben van de geschiedenis die er is geweest, waarin vooral de onderdrukking door de man van de vrouw heel evident is geweest. En zonder in te veel details te treden over dat tijdperk waar ik hier naar verwijs, wil ik jullie voorstellen om zelf eens innerlijk te voelen of je hier iets bij voor kunt stellen. Voor vrouwen is er dan de vraag: kun je je voorstellen dat er in jou een instantie, een energie werkzaam is geweest waarin je macht uitoefende die specifiek was gericht op mannen en het beheersen van hun energie? En bij mannen wil ik vragen: kun je je voorstellen dat dit op grotere schaal eens is gebeurd en dat jullie de zwakkere seksen waren? Ik zeg jullie, het is niet vanzelfsprekend dat mannen de leiding hebben in maatschappelijke contexten. Het is niet altijd zo geweest. De reden dat ik dit zeg is om duidelijk te maken dat er in dit hele spel geen slachtoffers of daders zijn, ofwel, jullie zijn het allebei geweest. Het is een strijd geweest tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie, waarin deze energieën tegen elkaar uitgespeeld zijn als tegengestelden, terwijl zij eigenlijk bedoeld zijn als aanvulling op elkaar. In de mannelijke collectieve ziel is als het gevolg van die oude geschiedenis een gevoel van haat en wrok ontstaan jegens de vrouwelijke collectieve ziel, die zich heeft geuit in eeuwenlange onderdrukking, die bijvoorbeeld ook sterk door jullie kerk is uitgevoerd geweest. Allerlei ideeën over zonden en de slechtheid van lichamelijke lust en seksualiteit komen ook voort uit deze mannelijke lijn van denken, die echter beïnvloed is door gevoelens van haat en wrok over een episode die verder terug ligt in jullie geschiedenis. In die episode waar we nu over spreken was er ook sprake van een zekere geestelijke macht van de vrouw, die haar paranormale vermogens ook meer vanzelfsprekend gebruikte dan nu het geval is, in een tijd waarin dit meer taboe is geworden. Het is nu meer taboe geworden om langs die weg invloed uit te oefenen. Als je tegenwoordig kijkt naar de blokkades die optreden in de seksuele stroom tussen mannen en vrouwen, dan kun je zeggen dat in de vrouwelijke energie het eerste en het tweede chakra zeer zwaar gehavend uit de strijd zijn gekomen. Het is jarenlang gebruikelijk geweest dat vrouwen een ondergeschikte rol vervulden, en nog steeds is dit op veel plekken van de aarde zo. En dit heeft zich gemanifesteerd op seksueel gebied als in allerlei vormen van misbruik, aanranding en verkrachting op grote schaal. Dit heeft zeer diepe emotionele wonden achtergelaten in vele vrouwen en in de collectieve vrouwelijke ziel. Er is daar nog steeds heel veel pijn aanwezig die slechts geleidelijk aan zal kunnen helen. Er kan bij een vrouw het verlangen aanwezig zijn tot seksuele eenwording die vooral vanuit het hart wordt gevoeld of vanuit de spirituele laag, maar er kunnen ongewenste blokkades optreden die bijna altijd in het gebied van het eerste en tweede chakra huizen. Er zijn hier herinneringen geweest aan een opgedrongen seksualiteit en een vernedering die daarmee samengaat, die zo pijnlijk zijn dat de vrouw zich heeft teruggetrokken uit dit gebied en het, bij wijze van spreken, verhard is geworden. De lichaamcellen willen daar niet zomaar meer vloeibaar worden en dansen. Zij willen zich afkeren en een harnas vormen, een bescherming tegen nog meer indringing en opdringing. Dit is een heel begrijpelijke reactie die uiterst zorgvuldig moet worden behandeld en nooit met dwang mag worden opgeheven. Het is belangrijk voor vrouwen naar die gevoelens toe te gaan. Er kan boosheid zitten, er kan weerstand zijn, er kan angst zitten ten aanzien van lichamelijke intimiteit. En dat kunnen alle emoties zijn, gevoelens of gedachten die ouder zijn dan de relatie waarin ze momenteel zitten of dan dit leven zelfs. Er kunnen daar heel oude emoties een rol spelen die ook erg veel pijn oproepen. Het is altijd belangrijk die pijn een plaats te geven, er ruimte aan te geven en ze serieus te nemen. Wat ik hier heel concreet wil meegeven als advies is: maak, als je die gevoelens hebt, ook contact met daderenergie in jezelf, met daderlevens. Dit klinkt heel paradoxaal, maar de reden is dit. Als je als vrouw slachtoffer bent geweest van seksueel geweld, dan is er heel veel woede ontstaan in je energieveld daarover. En die leidt tot allerlei weerstanden. Om die woede los te laten, is begrip nodig. Woede is, zoals we vorige keer zeiden, een explosie van onbegrip. In woede voel je je ook heel machteloos. Als je zelf in staat bent je voor te stellen dat jij ook dader bent geweest, dat jij die verwondingen ook aan anderen hebt toegebracht, dan kan er een vorm van begrip ontstaan, een laag van begrip, waarin je gaat begrijpen dat je deel uitmaakt van een veel groter karmisch proces, waarin jij zelf bepaalde dingen wilde ervaren. Het is bijna niet mogelijk om uit die gevoelens van slachtofferschap, machteloosheid, ellende en pijn te komen door niet ook te kijken naar de andere kant van de medaille, een andere rol die je ook gespeeld hebt. Je hoeft hier niet eens expliciet voor naar terug te gaan naar vorige levens. Je kunt die energie ook zelf in je oproepen, er naar kijken in jezelf. Op dat moment kan je voelen dat je niet alleen willoos slachtoffer bent geweest, maar dat er een karmische verbintenis is tussen slachtoffer en dader, tussen geweld en pijn. Pas dan kun je vrijer gaan staan tegenover je eigen innerlijke verwondingen en kun je gaan vergeven. Want pas als de woede weg is, als boosheid weg is, kom je toe aan de werkelijke laag van emoties die ertoe doen. Het verdriet, het gekwetst zijn, de pijn die er is op meerdere lagen. Het is heel belangrijk voor vrouwen dit stuk te onderkennen en ermee te gaan werken.